Ik zei daarnet al dat het wel bijzonder goed uitkomt dat juist in deze tijd van het jaar, de adventstijd, deze artikelen uit de geloofsbelijdenis aan de orde zijn. En vanmiddag is aan de orde artikel 19 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, waar boven staat van de vereniging en het onderscheid der twee naturen van Christus in één persoon. En dan staat er: wij geloven dat door deze ontvangenis de persoon van de Zoon onafscheidelijk verenigd en tezamengevoegd is met de menselijke natuur, zodat er niet zijn twee zonen Gods, nog twee personen, maar twee naturen in een enige persoon verenigd. Doch elke natuur haar onderscheiden eigenschappen behoudende. Gelijk dan de goddelijke natuur altijd ongeschapen is gebleven, zonder beginsel der dagen of einde des levens, vervullende de hemel en de aarde, alzo heeft de menselijke natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is een schepsel gebleven, hebbende beginsel van dagen, zijnde een eindige natuur en behoudende al hetgeen dat een waar lichaam toebehoort. En hoewel hij haar door zijn verrijzenis onsterfelijkheid gegeven heeft, nochtans heeft hij de waarheid van zijn menselijke natuur niet veranderd, dewijl onze zaligheid en verrijzenis mede hangen aan de waarheid van zijn lichaam. Doch deze twee naturen zijn alzo tezamen verenigd in één persoon, dat ze ook zelfs door zijn dood niet gescheiden zijn geweest. Zo was dan hetgeen hij stervende in de handen van zijn vader bevolen heeft, een ware menselijke geest, die uit zijn lichaam scheidde. Maar intussen bleef de goddelijke natuur altijd verenigd met de menselijke, ook zelfs toen hij in het graf lag. En de Godheid hield niet op in hem te zijn, gelijk zij in hem was toen hij een klein kind was, hoewel zij zich voor een kleine tijd zo niet openbaarde. Hierom bekennen wij dat hij waar God en waar mens is. Waar God om door zijn kracht de dood te overwinnen. En waar mens, opdat hij voor ons zou kunnen sterven uit de zwakheid van zijn vlees. Gemeente, de Zoon van God heeft menselijk vlees aangenomen. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond, zo hoorden wij uit Johannes 1, vers 14. Zoals ik de vorige week in de preek zei, hij bleef wat hij was, wat hij tevoren al was. En hij werd wat hij tevoren niet was, nog niet. Hij bleef God. Dat was hij al van eeuwigheid af. Hij werd mens en dat was hij van tevoren niet. Dat is pas gebeurd toen hij in het vlees ontvangen werd in de schoot van Maria. Toen heeft God zich over onze menselijke natuur ontfermd. En zijn Zoon heeft die menselijke natuur erbij genomen. Geadopteerd, zeiden we de vorige keer in de preek. Dat heeft Christus gedaan toen hij ons vlees en ons bloed aannam. Hij heeft onze menselijke natuur geadopteerd, erbij genomen. En nu is het, gemeente, in de loop der eeuwen volop gebleken hoe belangrijk het is dat we dat goed zien. Want in de vroege kerk, in de eerste eeuwen van de christelijke kerk, is er heel wat over nagedacht. Hoe spreekt de Bijbel daar nou over dan? Hoe zit het nou dan met die goddelijke en menselijke natuur? Er is ook wel strijd over gevoerd, over de twee naturen van Christus, want er waren ook heel wat dwaalopvattingen die niet strookten met het woord van God. Er waren dwaalopvattingen rondom de drie-eenheid. Daar hebben we het al eerder over gehad. Maar er waren ook dwaalopvattingen rondom de twee naturen van Christus. En die hangen ook erg nauw met elkaar samen. Want als u even goed nadenkt, dan kunt u wel begrijpen dat als je de drie-eenheid loochent, dan moet je ook de twee naturen van Christus loochenen. Dat hangt onlosmakelijk met elkaar samen. En als je de twee naturen van Christus loochent, dan loochen je automatisch ook de drie-eenheid. Dus de ene dwaling leunt altijd op de andere dwaling. En in de vroege kerk waren er mensen die dus in die twee opzichten tegelijk dwaalden, hè, omdat ze beide loochenden, de drie-eenheid en de twee naturen leer. En dan is het eigenlijk altijd zo geweest dat soms de goddelijke natuur het onderspit moest delven, dat daar onvoldoende aandacht aan werd gegeven. En soms de menselijke natuur, dat is beide voorgekomen. Wij leven in een tijd dat de meeste keren de goddelijke natuur van Christus ontkend wordt. In heel veel moderne theologie, ook in ontzaglijk veel kerken in Nederland, wordt gepredikt dat Jezus Christus een voortreffelijk mens is geweest. Die een goed voorbeeld heeft gegeven voor ons, hoe wij moeten leven hier in deze wereld. En dat hij dus niet de Zoon van God was van eeuwigheid af, maar dat hij hooguit door zijn goede verdiensten in de goddelijke stand is beloond en verheven. Omdat hij zo'n voortreffelijk mens was, heeft God de Vader hem als zijn zoon geaccepteerd hem tot zijn zoon gemaakt. Dat was in de vroege kerk al de dwaling van de bekende Arianen, hè, de navolgers van Arius. Die hebben dat tijdenlang volgehouden. En die dwaling is trouwens ook in de kerk vrij sterk geweest, toen al. Maar door de rechtzinnige kerk, door mensen als Athanasius en Gregorius van Nazianze, de bekende theologen uit de vroege kerk, de eerste eeuwen van het christendom, is die leer ook verworpen. En zij hebben de rechtzinnige leer vastgehouden van Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig mens. In de leer van Arius komt die goddelijke natuur van Christus niet uit de verf. En daarom zeiden onze vaders, dat kan onze middelaar niet zijn. Want welk voortreffelijk mens ook, hij die alleen maar mens is, kan ons niet verlossen. En daar hadden ze groot gelijk in. Die andere kant, die zie je in onze tijd minder. Ik bedoel dus dat men alleen de goddelijke natuur benadrukt en de menselijke natuur over het hoofd ziet. Toch is die er in de vroege kerk ook geweest, die stroming. Die zeiden van, Jezus Christus had alleen maar een schijnlichaam. Hij is wel op deze aarde gezien, zeker waar, dat getuigen de evangeliën ook. Maar zijn lichaam is niet een echt menselijk lichaam geweest, dat was maar een verschijningsvorm. Zij ontkende dus dat de Zoon van God in het vlees gekomen is. En Johannes schrijft in zijn eerste zendbrief, dat is de leer van de antichrist. Want als Jezus Christus niet in het vlees gekomen is, dan zijn wij nog in onze zonde. Als hij ons niet in alles gelijk werd en in onze natuur heeft betaald voor de zonde, dan is hij onze verlosser niet. De leer van de antichrist, ja, dat is scherp gezegd, maar volkomen juist, gemeente. Dus die leer, die moeten wij dus ook verwerpen. We zagen de vorige keer al dat die leer in de tijd van de reformatie opgedoken is bij de wederdopers. En ook nu hier en daar in sommige sekten ook nog wel wordt aangehangen. Maar doorgaans is dat niet de bovenliggende leer, zullen we maar even zeggen. Er zijn veel meer kerken die alleen maar de mensheid van Jezus benadrukken ten koste van zijn godheid, dan dat ze de godheid benadrukken ten koste van zijn mensheid. Dat hoor je in onze dagen, dus dat laatste, dat hoor je veel minder dan het eerste. Maar beide dwalingen zijn even funest voor de rechte leer. Hè? Allebei de dwalingen zullen uiteindelijk tot niets leiden. We moeten dus de lijn van de schrift volgen. En de lijn van de orthodoxe kerk van alle eeuwen. En die rechtzinnige kerk die heeft altijd gezegd, als wij over de persoon van Jezus Christus spreken, dan hebben we het over één persoon. Er is maar één Jezus Christus. Maar één persoon. Maar hij heeft twee naturen. De goddelijke en de menselijke natuur. Eén persoon, twee naturen. Hè? Dat is altijd de leer geweest van de rechtzinnige kerk. Calvijn die zegt in de institutie, nou als je dan over persoon en naturen spreekt, daar mag je dan ook nog wel een ander woord voor kiezen als je een beter weet. Als je tenminste een betere aanduiding weet, als je dan maar wel precies hetzelfde bedoelt. Nou, ik heb eigenlijk gezegd nog nooit betere termen gehoord. Er is nog nooit iemand kennelijk die kunnen bedenken. En daarom houden we het maar op die woorden die altijd in de theologie, de rechtzinnige theologie, ook in de gereformeerde theologie stand gehouden hebben. Namelijk één persoon en twee naturen. En dat heeft zich dus voltrokken in de schoot van Maria. Toen daar de engel Gabriel bij haar was in Nazareth. En toen hij zei, de Heilige Geest zal over u komen, de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Dat wonder dat de Zoon van God, de eeuwige Zoon van God, die bleef wat hij was, dat hij daar de menselijke natuur erbij nam. Onafscheidelijk verenigd en te samengevoegd, staat er in artikel 19. Wij geloven dat door die ontvangenis in de schoot van Maria, dus dat prilste begin, de conceptie in haar schoot door de Heilige Geest, dat daardoor de persoon van de Zoon van God, onafscheidelijk, hoort u dat? Onafscheidelijk verenigd en te samengevoegd is met de menselijke natuur. En dat onafscheidelijk, dat betekent ook voor altijd en voor immer. Dus dat heeft niet alleen maar gegolden toen hij op deze aarde was, maar dat is ook nu nog zo terwijl hij in de hemel is. Daar is het nog steeds één persoon, maar twee naturen. De Heer Jezus heeft dus de menselijke natuur niet afgelegd toen hij naar de hemel voer. Of toen hij uit de doden opstond. Toen heeft hij de menselijke natuur niet gedaan gegeven, afgelegd, achtergelaten. Nee, die heeft hij meegenomen naar zijn vader in de hemel. En hij zit daar nog steeds. Als de zoon van God. En ook als de zoon des mensen. Maar dat is dezelfde persoon. De zoon van God en de zoon des mensen. Dat is dezelfde één en dezelfde persoon. En daar zien wij die twee naturen. Hij heeft ons mens zijn een plaats gegeven bij God. Hij zal straks ook als de zoon des mensen wederkomen op de wolken des hemels. De zoon van God zal als de zoon des mensen wederkomen op de wolken des hemels. Zo lezen wij dat in het woord. En ik vind het altijd heel opvallend dat juist als het over de wederkomst gaat, dat dan die naam zoon des mensen zo vaak wordt gebruikt, ook door Jezus zelf. Je zult het teken van de zoon des mensen zien, zegt hij, als u over de wederkomst spreekt. Hè? Verschijnende op de wolken des hemels, het teken van de zoon des mensen. Dan juist noemt Jezus zichzelf die ware mens, die ware Adam, die grote Adam. Want dan benadrukt hij dus nog dat hij één van ons geworden is en gebleven is. Ook al heeft hij gezeten aan de rechterhand van zijn vader. En nou komt hij terug in heerlijkheid. Hij is onafscheidelijk God en mens. Onverdeeld en onveranderd, zeiden de kerkvaders vroeger. Ongedeeld en onveranderd. Dus die twee naturen zijn nooit van elkaar te scheiden. En die zijn ook niet te verdelen in twee personen of zo. Nee, het is één persoon en twee naturen naast elkaar. De Bre, die legt het ons uit. Hij zegt, er zijn dus geen twee goden, geen twee zonen gods. Geen twee zonen gods. Nee, er is één persoon die de zoon van God is en tegelijkertijd de ware Adam, de zoon des mensen. Maar dat is één persoon. Er zijn ook geen twee personen, de mens Jezus en de God Jezus. Nee, dat is één persoon. Maar twee naturen in die enige persoon verenigd. Ongedeeld en ongescheiden, zoals ze daarnet al zeiden. Je mag ze dus nooit uit elkaar halen, geen twee Jezussen ervan maken, geen twee Christussen. De ketters in de oudheid, die deden dat al, dat lees je al in de Bijbel zelfs. In de Bijbel al lees je dat er ketters waren die dat deden. In de Johannesbrief, daar lees je dat er mensen waren die zeiden dat Jezus de Zoon van God was, maar hij had niet ons vlees aangenomen. En er waren anderen die zeiden, nee, diezelfde mensen die zeiden, er is ook de mens Jezus, maar dat is weer geen zoon van God. He, dus Jezus die zoon van God zou zijn, die zou geen mens wezen. En Jezus die mens was, die op deze aarde had geleefd, ze ontkenden niet dat er een Jezus was die op deze aarde had geleefd, maar dat was een ander dan de zoon van God. Er waren dus twee Jezussen, een mens Jezus en een God Jezus. Hè? Nou, dat is twee keer niks. We zullen maar ronduit zeggen zoals het zit. Hè? Nou, we hebben het over Jezus en Jezus niks noemen. Dat kan natuurlijk niet, dat voelt u wel en dat bedoel ik natuurlijk ook niet. Maar die leer is tweemaal niets. Tweemaal niets. Want als we een Jezus hebben die alleen maar mens is, of een Jezus die alleen maar God is, twee Jezussen dus, dat is beide een dwalie, dat is beide een leer uit de hel vandaan, uit de afgrond vandaan. Dat kan onze zaligmaker niet wezen. Dus één Jezus, twee naturen. Eén persoon, twee naturen. Ongedeeld en ongescheiden. Houd dat nou maar eens even vast. En wat je dus niet van elkaar kan scheiden, dat moet je ook niet om elkaar gaan hutselen. En dat zijn ook wel mensen die dat hebben gedaan. Die hebben gezegd van, nou ja, dan is hij zo'n beetje een tussenwezen zeker. Een tussenwezen. 50% God, 50% mens. Niet helemaal God en ook niet helemaal mens, een beetje ertussenin. Een godmens. Of een mensgod. Hij is een beetje halverwege, van allebei wat. Ook dat is natuurlijk een dwaze en een heilloze leer. Dat heeft de kerk dan ook terecht, ook naar de prullenbak verwezen. Dat kan onze rechtzinnige leer niet zijn. Want hij zal beide echt moeten wezen. Voluit moeten wezen. We hebben niets aan iemand die maar half mens is. Dan is hij ons niet gelijk geworden in alles. Dan kan hij niet in onze plaats staan. Dan heeft hij niet voluit de natuur aangenomen waarin de overtreding begaan was. De menselijke natuur, hij moet 100% mens zijn. En we hebben ook niets aan een middelaar die slechts half God is. Een half God bestaat ook helemaal niet. Dat kan ook helemaal niet. Je bent God of je bent geen God. En daarom, gemeente, wordt die leer ook afgewezen door alle rechtzinnige leraars van alle kerken, aan alle tijden en van alle plaatsen. Slechts in ketterse bewegingen is die leer wel eens aangehangen, dat die dus van allebei wat zou zijn. Dan hutselen we dus de twee naturen door elkaar. En dat doen wij ook als wij de eigenschappen van de ene natuur toekennen aan de andere natuur. Dat staat hier ook in artikel 19. Hè? Er staat gelijk dan, doch elke natuur, dat staat er eerder al, doch elke natuur haar eigen onderscheidene eigenschappen behouden. Hè? Dus de natuur van het mens zijn van Jezus heeft haar eigenschappen. En de natuur van God, hè, de goddelijke natuur, die heeft haar eigen eigenschappen. Nou, dat kan iedereen toch wel begrijpen, denk ik. Hè. De goddelijke natuur is alom tegenwoordig. Hè, geen begin, nog einde hebbende. Vervullende de hemel en de aarde, staat er. De goddelijke natuur, ja, dat is waar. Zijn God zijn maakt hem alwetend. Zijn God zijn houdt in dat hij almachtig is. En alle andere goddelijke eigenschappen, de algenoegzaamheid van God. Hè, dat is allemaal aan de goddelijke natuur verbonden. Zijn onsterfelijkheid. Jazeker, dat is ook met de goddelijke natuur verbonden. Zijn eeuwigheid. Eeuwig, onveranderlijk, onsterfelijk, alomtegenwoordig. Alwetend, almachtig, al die eigenschappen van God, die horen in zijn goddelijke natuur thuis. En gemeente, als we dan kijken in de Bijbel, we moeten altijd goed in de Bijbel lezen, hè, van waar vinden we nou daar iets over dan? Nou, en als je ziet dan naar zijn goddelijke eigenschappen, zijn goddelijke natuur, dan is dat volop aanwezig. Je hoeft de evangelie maar goed door te lezen om dat te zien. Ziet u daar Jezus staan op het meer van Galilea? In het bootje? De discipelen beangst, de storm. En hij staat op en zegt, zee, zwijg stil. Ze werden er alle verwonderd van. Dat hij de wolken en de winden kon gebieden. En ze gingen liggen. De zee werd een vlak veld. De golven weg. De gevaren weg. Een bewijs van zijn goddelijke almacht. Ze zeiden ook tegen elkaar, deze is Gods zoon. Jazeker, dat was ook inderdaad merkbaar, zichtbaar, dat hij Gods zoon was. Er staat in de evangelie dat hij de doden opwekt, zoals zijn vader de doden opwekt. Denk maar eens aan de opstanding van Lazarus. En het dochtertje van Jairus. En de jongeling van Nain. Drie voorbeelden daarvan staan er in de evangeliën opgetekend. Dat Jezus doden heeft opgewekt. In de kracht van God. De kracht die hij zelf had door zijn goddelijke natuur. Hij was God en dat werd ook zichtbaar. Die goddelijke natuur die kwam in die wonderen tot uitdrukking. Dat hij ook de duivel de baas was. En dat ze hem schreeuwende tegemoet kwamen. Zijt gij gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Jezus, gij zoon Davids. Gij zoon van de levende God. Ze kenden hem dat hij God was. Ze kenden hem, ze werden het gewaar. En ze moesten ook wijken, niet waar. Hoeveel geschiedenissen zijn er niet waarin je ziet dat de boze geesten voor hem op de loop moeten. Dat ze uit de mens moeten varen. Die ze in bezit hadden genomen. En ze moesten het loodje leggen voor de almacht van zijn goddelijke persoon. En natuurlijk is dat ook krachtig bewezen in zijn eigen opstanding uit de doden. Dat hij de zoon van God was. Dat staat in Romeinen 1. Hè? Krachtig bewezen te zijn de zoon van God. In de opstanding uit de doden. Nou, dat is zeker ook waar, gemeente. Nou, zomaar een paar voorbeelden. Er zijn er natuurlijk veel meer nog te geven. Maar daar ziet u dus dat de goddelijke natuur haar eigenschappen niet verloren heeft. Dus dat Jezus mens werd, dat wil niet zeggen dat de goddelijke natuur haar bijzondere eigenschappen heeft laten liggen. Of afgelegd. Het tegendeel is het geval. De evangeliën getuigen ervan dat hij zijn goddelijke natuur met al die bijzondere eigenschappen die dat had heeft behouden. Denk bijvoorbeeld ook maar eens nog aan zijn alwetendheid. Hij wist van tevoren wie hem verraden zou, dat Judas dat was. Hij kende de mensen wat in hun hart was. Niemand hoefde hem iets te vertellen over wat er in de harten van de mensen leefde. Want hij kende hen alle. Hij wist ook waar zijn discipelen het over gehad hadden op de weg. Terwijl die er helemaal niet bij was. En toch wist hij het. Die alwetendheid. Die goddelijke alwetendheid. Ook die eigenschap heeft hij niet afgelegd. Maar behouden. Dus de goddelijke natuur heeft al haar eigenschappen gehad en behouden. En toen hij de menselijke natuur erbij nam, toen was het dus ook niet zo, het omgekeerde dus ook niet, dat die menselijke natuur haar eigenschappen verloor. Dat was ook niet zo. Kijk maar in de Bijbel. Hij kon lijden. Hij kon sterven. Jezus was ook aan één plaats gebonden. Toen hij op deze aarde was, was hij op één plaats. Hij was niet alom tegenwoordig. Als mens was hij niet alom tegenwoordig. Hij was telkens maar op één plaats. Hij was of in de bergen aan het bidden, of het volk te leren, of hij was met de discipelen op de zee, of hij predikte in de synagogen, of net wat, hè. Je leest dat de Heer Jezus dan daar en dan daar en dan daar naartoe ging, hè. Nou, dat is typisch iets wat bij de menselijke natuur behoort, hè. Dat je zichtbaar bent van plaats tot plaats trekt en maar op één plek tegelijk kunt wezen. De Heer Jezus, die is toen hij op deze aarde was, althans voor zijn opstanding, nooit op meerdere plaatsen tegelijk geweest. Nooit op meerdere plaatsen tegelijk. Hij had begin van leven en ook einde van leven. Hij werd geboren en hij stierf. We lezen van hem dat hij toenam in wijsheid en in kennis. Ja, hij was de alwetende God. Naar zijn goddelijke natuur hoefde dat niet en kon dat ook niet toenemen in wijsheid en in kennis. Maar naar zijn mens zijn, naar zijn menselijke natuur, dus die eigenschappen heeft hij ook behouden, nam hij toe in wijsheid en in kennis. Hij groeide op zoals wij opgroeien. Ja, zonder zonde, maar hij groeide op zoals wij opgroeien. groeide, heeft eigenlijk alle levensfasen van ons bestaan doorlopen. De geboorte, de ontvangenis, de geboorte, het kind zijn, het opgroeien, de jeugd, de 12-jarige Jezus in de tempel. En dan zijn volwassenheid toen hij 30 jaren oud was. Dat was de tijd dat je gewoonlijk priester werd. En sommige profeten zijn op die leeftijd tot profeet geroepen, zoals Ezekiel. Dus dat was de leeftijd van de ambtsaanvaarding, zullen we maar even zeggen. Nou, hij heeft dat allemaal doorlopen tot en met het sterven toe op deze aarde. Hij heeft ons hele leven, ons hele menselijke leven, heeft hij overgedaan. Om recht te zetten wat wij krom hadden gemaakt, moest hij het van het begin, van het eerste begin af aan, bij de ontvangenis al goed maken, recht zetten. En waarom is de Heere Jezus niet als mens, als volwassen mens naar deze aarde gekomen? Als volwassen mens om te lijden en te sterven. Waarom moest dat zo, dat hij indaalde in de schoot van zijn moeder? En dat hij geboren werd en opgroeide, toenam in wijsheid en kennis. En dat hij dan vervolgens de volwassenheid bereikte en rondging over deze aarde en stierf. Waarom al die fasen doorlopen, van geboorte tot sterven toe, om alles te kunnen rechtzetten wat er bij ons mis zat. Daarom is hij van het begin tot het einde gegaan. Dus de Heere Jezus heeft inderdaad alle eigenschappen van de menselijke natuur gehad. Hij kon honger lijden, dorst lijden. Hij kon moede zijn. Nou, u weet het allemaal wel, hè? Al die eigenschappen die voor ons mensen zo overbekend zijn. In al onze benauwdheden was hij benauwd, zegt de Bijbel. Nou, al die dingen heeft hij meegemaakt. En de goddelijke natuur heeft daar niets aan veranderd, hè? Die menselijke eigenschappen die bij de menselijke natuur behoren, hè, die heeft hij allen gehad. Doch zonder zonde. Maar de zonde hoort daar ook niet bij. De zonde hoort niet bij ons mensen. Die was ook nooit de bedoeling. Die hebben wij erbij verzonnen. En daarom is de Heer Jezus gelukkig in dat opzicht van ons verschuld. Doch zonder zonde, dat zagen we de vorige keer al. Doch zonder zonde, hoe dat benadrukt wordt in de schrift. Maar verder ons in alles gelijk. Het is de beide eigenschappen van de beide naturen, alle eigenschappen van de beide naturen, heeft de Heer Jezus in zijn ene persoon verenigd. De goddelijke eigenschappen tegelijkertijd met de menselijke eigenschappen, zodat hij inderdaad is zoon van God en zoon des mensen. En dat zijn geen twee verschillende personen, dat zijn twee namen voor die ene persoon. Hij was het allebei tegelijk, zoon van God en zoon des mensen. Leest u het in de evangelie maar na. De ene keer wordt hij de zoon van God genoemd, en de andere keer noemt hij vaak zichzelf de zoon des mensen. Klopt, want hij was het allebei in die ene persoon. En die eigenschappen die hebben zich dus niet gemuteerd of verwisseld. De menselijke eigenschappen hebben geen invloed gehad op zijn goddelijke, en de goddelijke niet op zijn menselijke eigenschappen. Beide is er bij hem te vinden. Zo wordt hij ons in de evangelie getekend. En gemeente, dat is een groot wonder. Dat, laat ik dat vooropstellen, dat is een heel groot wonder. Hè? De persoon van Christus is het grootste wonder dat er is. Want dat hij van God uitgedacht. In die stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Zo'n middelaar moest het zijn. De middelaar Gods en der mensen, de mens Jezus Christus. Maar ook natuurlijk de God, Jezus Christus, allebei. Eén persoon, twee naturen. En alle wijzen van deze aarde, en ik zei het ook al in mijn voorgebed, alle wijzen van deze aarde zouden dat nooit hebben kunnen bedenken. Dat er zo iemand zou kunnen wezen. Die tegelijkertijd waarachtig God, helemaal 100% waarachtig God, niet 50-50, maar 100% waarachtig God en ook 100% waarachtig mens zou zijn. Dat kunnen alle theologen van de hele wereld niet met elkaar verzinnen. Dat is onmogelijk. Dat is in uw hart en in uw gedachten niet opgekomen en in het mijne ook niet. Dat het zo zou kunnen en zo zou moeten zelfs. Omdat alleen in die weg de zaligheid te bewerken zou zijn. Zonder dat zou het niet gekund hebben. Zonder die persoon, waarachtig God en waarachtig mens in één persoon, zou dat niet gekund hebben. O, diepte van wijsheid, zegt de apostel Paulus. En van rijkdom, diepte van wijsheid en van rijkdom. Hoe ondoorzoekelijk zijn uw wegen, hoe onnaspeurlijk uw gangen. Ja, dat mag je zeker wel zeggen, als je het over de persoon van de Heer Jezus Christus hebt. He, dan moet je niet zeggen van ik begrijp dat helemaal, ik versta dat helemaal. Nee, dat is voor ons verstand niet te begrijpen. Paulus noemt het terecht een mysterium, een mysterie, een geheimenis, een verborgenheid. De verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Ongedeeld en ongescheiden, maar ook onvermengd en onveranderd, zei de oude kerk. Ze moeten we eens proberen te onthouden. Ongedeeld en ongescheiden. Eén persoon, ongedeeld en ongescheiden, daar kun je niet in gaan splitsen. Maar ook onvermengd en onveranderd. De goddelijke natuur is de goddelijke natuur gebleven. En de menselijke natuur is de menselijke natuur gebleven. Die hebben zich niet met elkaar uitgewisseld. Geen eigenschappen overgeheveld van de ene natuur naar de andere, nee, en, 100% God met alle eigenschappen van dien, en 100% mens ook met alle eigenschappen van dien. Wie het vatten kan, die vatten het, maar met uw verstand kunt u het niet bevatten, wij mogen dat slechts geloven op grond van het getuigenis van de Heilige Schrift, want deze leer aangaande Christus, die heeft wel de schrift aan zijn kant. De getuigenissen van de schrift, en dat is belangrijk, hè? Dat recht gedaan wordt over wat de schrift aangaande de Heer Jezus leert. Want als de schrift anders zou spreken, dan zou ik ook zo niet durven te spreken. Dan zou ik het niet zo durven te verkondigen als dat ik het nou vanmiddag hier voor u verkondig, als de schrift anders zou spreken. Zou dat niet kunnen, zou ik het ook niet willen en zou ik het ook niet durven. Maar aangezien de schriftgegevens duidelijk zijn, en ik hoop ook voor u duidelijk, dan kunnen we niet anders spreken zoals onze belijdenis hier doet. Ongedeeld en onveranderd, onvermengd en ongedeeld en ongescheiden, onvermengd en onveranderd. He, dus niet te scheiden, maar ook niet door elkaar te hutselen. Maar plat te zeggen. Niet te scheiden, maar ook niet door elkaar te hutselen. Je moet ze wel de natuur laten die ze zijn. De menselijke en de goddelijke natuur. Nou stelt de Brij hier in dit artikel nog wel een paar zaken aan de orde waar we nog even naar moeten kijken. Want de hoofdlijn is al wel getrokken. Maar er lijken een paar dingen te zijn die daar toch wat van afwijken. Dat lijkt. En de Brij zegt, hoewel hij haar, hij, dat is Christus dus, hoewel Christus dus haar door zijn verrijzenis onsterfelijkheid heeft gegeven, dus die haar is de menselijke natuur, hoewel hij die menselijke natuur door zijn verrijzenis onsterfelijkheid heeft gegeven, nochtans heeft hij de waarheid van zijn menselijke natuur niet veranderd, dewijl onze zaligheid en verrijzenis medehangen aan de waarheid van zijn lichaam, en ik zou er dan bij zetten, ook van zijn ziel, ook van zijn menselijke ziel, niet alleen van zijn lichaam, maar ook van zijn menselijke ziel, van zijn gehele menselijke natuur. Hier stelt dus de brei aan de orde. Ik zal het u proberen een beetje te verduidelijken waarover het gaat. Van ja, hoe zit het dan met de opstanding dan? Hè? Want daar heeft de Heer Jezus toch onsterfelijkheid aan gedaan. Toen hij opgestaan was uit de doden, dat weten wij toch allemaal wel, had hij een opstandingslichaam. En dat kon je ook gewaar worden, hè? Was niet aan plaats gebonden. Ja, we lezen trouwens niet dat Jezus ooit op twee plekken tegelijk is geweest, maar hij kon wel zomaar wegwezen. Soms was hij zomaar bij de discipelen, terwijl de deuren gesloten waren, maar hij was ook zomaar weg. Het was echt wel iets veranderd aan dat lichaam. En in ieder geval had zijn lichaam onsterfelijkheid aangedaan. Maar betekent dat nou ook dat hij dus vergoddelijkt is en dat de goddelijke natuur het als het ware gewonnen had en de overhand gekregen heeft en ten koste van zijn menselijke natuur, betekent dat dan, dat zo gebeurd is, dat die menselijke natuur teruggetrokken is ten gunste van de goddelijke natuur. Hij door die onsterfelijkheid aan te doen. Nee, gemeente, dat is beslist niet zo. Jezus heeft zijn menselijke natuur niet neergelegd toen hij opstond uit de doden niet. En ik zei dat straks al, ook niet toen hij ten hemel voer. En ook niet nu hij zit aan de rechterhand van zijn vader. En ook niet straks als hij terugkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Want dan komt hij als de zoon des mensen, dat hield ik u al voor. Dan komt hij als de zoon des mensen, juist dan. En tot in alle eeuwigheid toe zal hij mens en God tezamen zijn. God en mens en God tezamen. Die twee naturen die zal hij geen van beide afleggen, ook de menselijke natuur niet. Dat is duidelijk uit de Bijbel op te maken. Jezus Christus blijft het lam dat geslacht is. Zo staat hij ook nog in de hemel, hè, als het lam dat geslacht is in de gedaante van zijn sterfelijkheid en van zijn menselijke natuur, voor wat hij op deze aarde heeft gedaan voor zondaren. Dat is in de hemel nog te zien. Johannes zag hem staan, die leeuw uit Judas stam, als het lam, staande als geslacht. Dus ook in de hemel heeft hij nog die natuur van ons. Hij is daar gezeten aan de rechterhand van God de Vader. En toen hij ten hemel opvoer, toen hebben de discipelen hem toch zien gaan. Toen hebben ze hem toch zien gaan naar boven. Ja, maar hij heeft dan toch dat onsterfelijke lichaam gekregen, zo te zeggen. En is hij dan nog wel een echt en een waar mens? Ja, terdege, gemeente. Terdege, want wacht eens eventjes. Als Gods kinderen komen te sterven, dan worden ze begraven, net zoals alle andere mensen. Maar als ooit de dag komt van de opstanding, de wederopstanding des vlees, dan kunt u daar toch lezen in Gods woord, dat dan de bestemming van Gods kinderen ook is. Ook voor hen is dat verheerlijkte lichaam weggelegd. En dat betekent toch niet dat de kinderen van God aan God worden. Die onsterfelijkheid betekent toch niet dat je dan God wordt. Wij worden geen goden op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. God blijft God en dat worden wij nooit. Wij blijven mens. Alleen wij doen dan van sterfelijkheid onsterfelijkheid aan. Zoals het ook in het paradijs was. Dat de mens toen hij nog niet gezondigd had onsterfelijk was. En als Adam en Eva in de gehoorzaamheid gebleven waren. Wat denkt u, zouden ze dan altijd op de aarde zijn blijven wonen in één gemeente? Vast en zeker niet hoor, Dan zouden ze door God op enig moment opgenomen zijn met hun menselijk lichaam in de heerlijkheid daarboven. Met hun onsterfelijke lichaam, zoals ook Elia al heeft. En Henoch. Dus dat hoort wel terdege, dat verheerlijkte lichaam, bij de menselijke natuur. Al Gods kinderen is dat toegezegd. Dat ze gelijkvormig zullen worden aan zijn verheerlijkt lichaam. En daarom zegt ook juist de brei, dat hij mens gebleven is, de waarheid van zijn menselijke natuur niet heeft veranderd, niet heeft afgelegd, dan, dat is belangrijk, zegt hij, dewijl onze zaligheid en onze verrijzenis op de jongste dag, onze verrijzenis mede hangen aan de waarheid van zijn lichaam, en dan zeg ik erbij, en zijn ziel, want zijn totale mens zijn is daar aan de orde, wij zullen aan hem gelijk worden, op hem gelijken. Als het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, maar als het wel straks zover is, dan zullen wij aan hem gelijk worden, zegt de schrift. Dat wil niet zeggen dat wij Jezus worden, maar wel dat wij dezelfde onsterfelijkheid van lichaam zullen hebben als dat hij in de hemelse heerlijkheid heeft. Dat verheerlijkte lichaam. Hè? Dat behoort wel per degen dus bij zijn mens zijn. En bovendien, gemeente, is het maar goed dat hij ook nu nog mens is, terwijl hij aan de rechterhand van zijn vader zit. Want daarom kan hij medelijden hebben met al onze zwakheden. Ook nu nog. Want hij is nog één van ons. En hij heeft onze menselijke natuur meegenomen naar de troon van God. Die is daar. En daar hebben we het onderpand in van onze zalige opstanding. Dat hij onze menselijke natuur meegenomen heeft naar boven. Die is bij God. Die is aan de rechterhand van de Vader. Daar zit hij als de Zoon des mensen. Als één van ons. Als het hoofd van zijn kerk. Eén van zijn broederen. Daar zit hij aan de rechterhand van zijn Vader. Niemand kan ons dus zo nabij zijn als hij. Niemand. In de hemel en op de aarde is er niemand die ons zo nabij kan zijn dan Christus Jezus, onze Heere. Hij kan dat, want hij is één van al de zijnen. Hij is nog altijd de broeders gelijk. Hij kan nog altijd medelijden hebben met onze zwakheden. Hij heeft onze menselijke natuur als een onderpand meegenomen naar de hemel. Dat hebben we daar als een onderpand bij de Vader. Dat ook wij erin zullen delen. In die verheerlijking van het menselijke lichaam. Wij worden straks geen goden, wij blijven mensen. Maar het sterfelijke zal wel onsterfelijkheid aandoen. Het verderfelijke zal wel onverderfelijkheid aandoen. Maar dat was bij Jezus dus ook al zo. Toen hij opstond uit de doden. Toen heeft hij het onverderfelijke aangedaan. En het onsterfelijke aangedaan. Zoals de Heere, zo de dienstknecht, zoals het hoofd, zo ook het lichaam, al degenen die zijn ledematen zijn, volgen hem in die weg. Hij ons in alles gelijk en wij straks ook aan hem. Tweede vraag. Dus nou eventjes de vraag, hoe zit dat dan met Jezus in de hemel, na de opstanding en bij de wederkomst? Nou, dat mogen duidelijk zijn. Hij is waarachtig mens gebleven, ook toen hij naar boven ging. En ook straks als hij komt. Naar de volgende vraag. Hoe zit het dan toen hij op deze aarde was en dan aan dat kruishout stierf? Waar is nou toch uw glans, uw goddelijke glans? Zo vragen we dan, hè? Waar blijkt nou uw godheid thans, hè? Ja. Waar blijkt die uit? Nou, daar staat hier ook iets over, hè? Er staat toch, deze twee naturen zijn al zo tezamen verenigd in één persoon, dat ze ook zelfs door zijn dood niet zijn gescheiden. Ook zelfs door zijn dood niet. Dus niet alleen in zijn lijden niet, maar zelfs in zijn dood niet. Zo was dan ook hetgeen hij stervende in de hand van zijn Vader bevolen heeft, een ware menselijke geest. In uw handen beveel ik mijn geest, sprak Jezus aan het kruis. Het laatste kruis wordt: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En wat hij toen in de hand van zijn vader beval, dat was een ware menselijke geest. Dus, ja zeker, dat begrijpen wij wel. Hij was een stervend mens. De menselijke natuur is gestorven aan het kruishout van Golgotha. In de persoon van de Zoon van God, de Zoon des Mensen, is de menselijke natuur gestorven. Dus ging de ziel die eruit ging, die ging naar de Vader toe daarboven. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hoe graag zou de duivel hem hebben weggesleurd, hè, die ziel. Maar dat kon hij niet. Dat kon hij niet bij, hè, want hij had op hem geen recht. Geen enkel recht. Hij heeft het moeten toezien dat de menselijke geest van de Heer Jezus in de hand van de Vader ging. Maar dan moet u voor één ding oppassen. En veel mensen denken dat het wel zo is, maar het is dus niet zo. Ik bedoel dit. Dat die geest die hij in de hand van zijn vader beval, dat hetzelfde is als zijn goddelijke natuur. Dat hij dus zijn goddelijke natuur in de hand van zijn vader zou hebben gelegd. Dat is dus niet zo. Dat is dus zeer beslist niet zo. Hij heeft zijn menselijke, dat terecht benadrukt, zijn menselijke geest in de hand van zijn vader gelegd. Zo was dan hetgeen hij stervende in de hand van zijn vader bevolen heeft, een ware menselijke geest, die uit zijn lichaam scheidde, jazeker, zo gaat het bij de dood, maar intussen bleef de goddelijke natuur altijd met de menselijke verenigd, ook zelfs toen hij in het graf lag. Dus dat ongedeeld en ongescheiden, dat gold zelfs ook toen nog. Toen hij stierf aan het kruishout van Golgotha. Hij heeft zijn menselijke geest in de hand van zijn vader gelegd. Zijn lichaam is begraven in de hof van Jozef van Arimathea. Maar zijn goddelijke natuur, die was daar ook. Zelfs toen hij in het graf lag, om hem op de derde dag op te wekken, was hij daar, bij hem, in het graf, was hij ook met zijn ziel, bij zijn ziel, hè? Die is ook van zijn ziel niet gescheiden. De menselijke natuur is dus niet hetzelfde als de menselijke ziel is dus niet hetzelfde als de goddelijke natuur, dat is dus niet zo, zei ik. Maar ze zijn wel niet van elkaar gescheiden geweest. Van zijn ziel en van zijn lichaam niet, hè, is die goddelijke natuur daarmee verenigd gebleven. Hè, want het is ongedeeld en ongescheiden, die twee naturen van Christus. Zelfs niet toen hij in het graf lag en de Godheid hield niet op in hem te zijn, gelijk zij in hem was toen hij een klein kind was. Hoewel zij zich voor een kleine tijd zo niet openbaarde. Gemeente, zo is het, zoals hier staat. Zo is het inderdaad. Hè? Dus hij is God gebleven. Hij heeft zijn goddelijke natuur niet afgelegd. Ook niet toen hij naar het kruishout ging. Toen hij aan het kruishout stierf. Toen hem werd toegeroepen, indien gij de Zoon van God zijt, kom af van het kruis. Hij had het gekund. Hij had het gekund, ongetwijfeld, hij had het gekund. Hij heeft het Godezijdank niet gedaan. Maar hij had het gekund, want zijn goddelijke natuur was niet van hem gescheiden. Zelfs ook niet in zijn sterven. Die is met zijn ziel, met zijn geest meegegaan naar de hand van zijn vader. Die is met zijn lichaam meegegaan in het graf van Jozef van Arimathea. Niet gescheiden. Ze heeft zich alleen voor een tijd niet zo geopenbaard. En dat was al eens eerder gebeurd. Toen hij in de kribbe lag bijvoorbeeld, was toen zijn goddelijke natuur zichtbaar. Nee toch, die openbaarde zich toen toch ook niet zo. En toen hij een klein kind was, toen hij toenam in wijsheid en kennis, was toen zijn goddelijke natuur zichtbaar. Ja, het zal een bijzonder kind zijn geweest, dat zal zeker. Zonder zonde. Maar zijn goddelijke natuur heeft zich in die tijd niet geopenbaard. Zeker niet totdat hij 30 jaren oud was. Hè, heeft zijn goddelijke natuur zich al zo niet geopenbaard. Pas toen hij geroepen werd tot koning, profeet en priester. Toen hij gezalfd werd in de Jordaan. Is die goddelijke natuur volop tot uitdrukking gekomen. Een tijd lang heeft hij zich al zo niet geopenbaard. Maar dat wil niet zeggen dat hij er niet was. Ze hield zich schuil achter zijn mensen. En dat heeft een heel speciale bedoeling gehad. Zeker wel deze bedoeling. Dat het in onze menselijke natuur moest worden volbracht. En daarom moest hij een klein kind worden, liggende in de kribben in doeken gehuld. Daarom moest hij naar het kruishout van Golgotha gaan om te lijden en te sterven. Dat zijn dingen die in de menselijke natuur tot uitdrukking zullen komen. Daarom heeft zich zijn goddelijke natuur zich een tijd lang wat schuil gehouden, zou je kunnen zeggen, achter zijn menselijke natuur. Zich al zo niet zo direct geopenbaard, niet zo zichtbaar vertoond op bepaalde momenten. En juist omdat hij kwam om te lijden en te sterven. Hij had het gekund, zei ik, afkomen van het kruis. Maar hij deed het niet. Want hiertoe ben ik in deze wereld gekomen. Vader, verlos mij uit deze uren. Maar doe het dan toch maar niet. Want hiervoor ben ik juist gekomen om die drinkbeker te drinken. Hè? De menselijke natuur moest hier op de voorgrond staan. En de goddelijke natuur heeft zich daarachter schuil gehouden. Ondertussen en wel gesteund. In zijn lijden en sterven en in zijn godsverlating. Want hij zou het nooit hebben kunnen dragen, gemeente. Die verlatenheid door God de Vader. Die zou hij nooit hebben kunnen dragen. Die toren Gods. Als niet zijn goddelijke natuur op de achtergrond hem daarin had sterkt. Hè? Zo komen we dat tegen in de Bijbel. Hè? Dat de Heere Jezus in zijn menselijke natuur geleden heeft voor de zonde. Maar dat zijn goddelijke natuur hem heeft geholpen en geschraagd. Hierom, zegt dan uiteindelijk de Brenner, hierom bekennen wij, beleiden wij, dat die waar God, 100% waar God. En waar mens is, 100% waar mens. En waarom dan waar God? Om door zijn kracht de dood te kunnen overwinnen. Ja, ik voeg erbij, ook om dat kruis, die godsverlating te kunnen dragen. Ook dat is een zekere punt, hè, maar de dood te overwinnen zeker. Daarin is hij krachtig bewezen te zijn, de Zoon van God in de opstanding uit de doden. En om het bij ons te kunnen brengen. Dat wat hij in zijn sterven heeft verworven. Ook daarvoor moest hij opstaan. Ook daarvoor moest hij krachtig de Zoon van God blijken te zijn. Om het aan ons te kunnen schenken. En het bij ons te kunnen toepassen. Dus hij moest inderdaad, moest waar God zijn. Anders had het niet gekund. En ook waar mens, opdat hij voor ons zou kunnen sterven uit de zwakheid van zijn vlees. Als hij een mens was, dan zou hij ook niet hebben kunnen sterven. En er moest in onze menselijke natuur betaald worden. Dat staat in het volgende artikel. De natuur in de welke de ongehoorzaamheid was begaan. Dat is onze natuur, de menselijke natuur. Daarin moest hij voldoen door zijn zeer bitter lijden en sterven. Daarom moest hij mens worden. Waar God? Waar mens? Eén persoon? Twee naturen? Ongedeeld en ongescheiden? Onvermengd en onveranderd? Zo beleidt de kerk van alle eeuwen de persoon van de zaligmaker. En ik ben er vast van overtuigd, gemeente, dat als we dat zo beleiden, dat we dan dicht tegen de Heilige Schrift aankruipen. En dat we naspreken datgene, dat geheim, dat God ons in het evangelie heeft bekend gemaakt. Zoon Christus betaamde ons. Waarachtig God en mens, zalig hij en zij die hem kent. Zij klein of groot, jong of oud, zalig de mens die hem kent. De zoon des mensen, de zoon van God. Amen.